Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Ik wist bijna niet meer waar Werkendam lag. Maar het lag er nog steeds toen ik aankwam rijden. Dus het is goed om hier weer te zijn. Vorig jaar mocht ik ook het seizoen afsluiten en dat mag ik dit jaar ook doen. Op een bijzondere avond, Bas, als je afscheid neemt, althans als comitélid, maar we zullen je vast hier nog wel zien, hoop ik.
Absoluut.
Dus het is al met al een bijzondere avond en we hebben vanavond een mooi thema. En dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat ik een paar weken geleden nog in Israël was. En op de berg was waar ik vanavond iets over wil delen. En dat is een mooi onderwerp. Oog- en oorgetuigen zijn van Jezus' heerlijkheid. En je zal zeggen, moet je daarvoor naar Israël gaan? Nou, ik heb een goede boodschap. U kunt gewoon hier rustig blijven zitten. Want als de Heer vanavond door zijn woord en door zijn geest tot ons spreekt, dan kan ook deze zaal een berg van heerlijkheid zijn. Waar we in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus mogen verkeren. En dat we als we naar huis gaan vanavond, we tegen elkaar zeggen, wat was het goed om hier te zijn? Omdat de Heer Jezus zelf in ons midden was. We gaan twee stukjes lezen. En we doen het een beetje op zijn Hebreeuws, want we beginnen van achteren en dan gaan we naar voren toe. Dus we beginnen in 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1. En daarna lezen we een aantal versen uit Matteüs 17. En u zal weten waarom ik dat doe, omdat in 2 Petrus hoofdstuk 1 Petrus een gebeurtenis aanhaalt die hij zelf heeft meegemaakt. Hij heeft iets gehoord en hij heeft iets gezien. En dat mag hij noteren in zijn brief om dat aan andere gelovigen door te geven. En wat hij heeft gehoord, wat hij heeft gezien, lezen we in Matteüs hoofdstuk 17. Dus die twee houden verband met elkaar. Nou, dat is een eenvoudige manier om bijbelstudie te doen. Als u een gedeelte leest of een geschiedenis leest, dan kunt u kijken waar lees ik dat nog meer. Of waar lees ik de vervulling van een profetie. En dan is gewoon schrift met schrift vergelijken. En dat is eigenlijk bijbelstudie doen, meer is het niet. Maar dan ontdek je wel mooie lijnen. En dat wil ik vanavond ook met u doen. 2 Petrus 1, vanaf het 16e vers. Daar staat het volgende. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels. En voor het woord verzinsels in het Grieks staat een woord dat je ook kan vertalen met fabels of mythen. Onzinverhalen zou je kunnen zeggen. Petrus zegt, wij zijn geen verzinsels, wij zijn geen fabels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer, dat is de Heer Jezus, hè, hij, ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Nou, u moet uw vinger hier maar even bijhouden. En dan bladeren naar Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. En daarvan lezen we de eerste acht versen. Matteüs 17, de eerste acht versen. Vers 1. En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. Dat is de inner circle, zouden wij vandaag zeggen, de drie intieme discipelen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn gezicht, het gezicht van de Heer Jezus, straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. Hij ondergaat dus een metamorfose, een gedaanteverwisseling. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem, met de Heer Jezus, spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier drie tenten, je kan ook vertalen drie soekas, drie loofhutten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het aangezicht ter aarde en zij werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. Is dat niet iets geweldigs? Dat je je oog mag opslaan en niemand anders ziet dan Jezus alleen. Nou, tot zover deze twee gedeelten. We zijn vanavond oog- en oorgetuigen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En het was Mozes al, de middelaar van het oude verbond, die de heerlijkheid van de Heere God mocht zien. En die de heerlijkheid van God ook heeft gezien. En toen hij van de berg afkwam, toen straalde zijn gezicht. Ja, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Zeg me wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. En geestelijk kunnen we dat ook zeggen. Als je veel omgang met de Heer Jezus hebt, dat zijn niet mijn woorden, maar dat zegt de apostel Paulus, dan word je veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is iets geweldigs. Het kan dus niet zo zijn dat u de Heer Jezus al 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar volgt en dat u niet veranderd bent. Dan klopt er iets niet. Of ik moet zeggen, dan volgt u de Heer Jezus niet. U zegt, nou, je begint wel gelijkstellig. Nou ja, het kan maar duidelijk zijn. Want in de omgang met hem kan je niet dezelfde blijven. En dat is ook het wonderlijke van het Bijbelse geloof. Dat is niet het navolgen van wetten en regels. Dit mag wel en dat mag niet. Het Bijbelse geloof heeft te maken met een relatie. En in een relatie leer je elkaar kennen. En in een relatie word je elkaar gelijkvormig. Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Komend weekend is het Pinksteren. En de geest van Pinksteren die is erop uit om ons van binnenuit te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Want toen Jezus vertrok, toen zei hij: Hij zal u leiden in de waarheid, toen hij de Heilige Geest aankondigde. En hij zal mij verheerlijken. Het voornaamste werk van de Heilige Geest is niet dat de mens en de gaven centraal komen te staan, maar dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Nou, dit waren wat inleidende woorden over die verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is een proces dat moet u motiveren om u open te stellen voor de werking van woord en geest, om zo van binnenuit veranderd te worden. Als we dit gedeelte hebben gelezen uit 2 Petrus 2... dan moet u ook de verzen die hieraan vooraf gaan gelezen hebben. En dat moet u vanavond maar doen vanaf 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 15 bedoel ik. Dan leest u dat Petrus voelt dat zijn einde gaat naderen. Dat zegt hij in vers 14 en in vers 15. Hij heeft het over zijn heengaan en over het afbreken van mijn tent. En zijn tent is hier een beeld van zijn lichaam. Dat is trouwens ook wel een mooi beeld als we iemand gaan begraven. Iemand die in Christus ontslapen is. Dan moet u vandaag maar niet meer zeggen dat we die naar zijn laatste rustplaats brengen. Want dat is niet bijbels. Dat hem of haar gaan we brengen naar een tijdelijke verblijfplaats. En zoals we een tent opzetten en inklappen na een vakantie, zo klappen we die aardse tent in. En vouwen die tent op en wachten we tot een ander moment dat we weer op vakantie gaan. Maar zo is het ook als een christen overlijdt. Dan zeg je, mijn tent wordt afgebroken. En op een gegeven moment is die tent afgebroken, dan leggen we die tent weg. Dat noemen wij begraven, daarom hoeven we je niet te laten cremeren. We volgen daarin de Heer Jezus. En dan leggen we die tent weg tot de dag van de opstanding.
En dan wordt die tent als het ware weer opgeklapt. In een vernield, verheerlijk lichaam. Dat is het beeld wat Petrus gebruikt. Het afbreken van mijn tent is aanstaande. Zijn einde is in aantocht. En als iemand gaat sterven, dat voelt iemand soms aankomen. Dan kan het zomaar zijn dat hij nog een aantal dingen graag wil delen. En dan moet je het niet af laten hangen van een sterfbed. Je moet in je gezonde dagen de juiste keuzes maken. En in je gezonde dagen getuigen van de hoop die in je is. Nou geloof ik natuurlijk ook wel in sterfbedbekeringen. Maar daar moet je het niet op aan laten komen. Want het is meer dan de moeite waard om in je goede, gezonde jaren de Heer Jezus te dienen. En in die jaren van Hem te getuigen. Maar soms is het wel zo dat de laatste woorden van iemand heel bepalend zijn voor hoe hij uiteindelijk heen gaat. En daarom hechten wij soms ook bij een sterfbed waarde, veel waarde aan die laatste woorden. En vragen we elkaar, heeft hij of zij nog iets gezegd? Nou, als je dan Petrus had gevraagd, Petrus, je voelt dat je einde nadert, je tent wordt afgebroken. Heb je nog iets te zeggen? Je ziet hetzelfde bij Paulus. Paulus voelde ook dat zijn einde ging naderen. En vlak voor zijn heengaan sprak hij nog hele kostbare woorden tot zijn geestelijke zoon Timotheus. Dat is hetzelfde. En wat heeft hij die jonge broeder niet op een geweldige manier weten te bemoedigen? Hij zei, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd. Nou, dat heeft Timotheus enorm bemoedigd, want die stond aan het begin van zijn bediening. En Paulus ging afronden. Maar hij zei als het ware tegen Timotheus, hou vol hoor, want het is de moeite waard om de Heer Jezus te volgen. En het is mogelijk om te volharden tot het einde toe. Dat waren de laatste woorden van Paulus. En hier komen we de laatste woorden van Petrus tegen. En waar wil Petrus nog iets over kwijt? Het is heel belangrijk. Hij zegt, mijn heengaan is aanstaande, maar als ik nog iets mag delen, dan wil ik jullie nog wat onderwijs geven over het koninkrijk van God. Op wie lijkt hij? Op de Heer Jezus. Lees het maar in het boek Handelingen. Vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus, vlak voordat hij vertrok, heeft hij onderwijs gegeven over het koninkrijk van God. En Petrus doet precies hetzelfde. Nou, dat is weer een stukje Bijbelstudie, hè? Wie heb ik daar nog meer over horen spreken? Nou, de Heer Jezus heeft erover gesproken. En als de Heer Jezus vlak voor zijn heengaan sprak over het koninkrijk van God, dan kunnen wij aannemen, vaststellen dat het koninkrijk van God en de principes van het koninkrijk hoog op de agenda staan van de Heer Jezus. Want dat wilde hij voor zijn heengaan nog kwijt. En zo is het ook bij Petrus. Nou, het koninkrijk van God, daar valt veel over te zeggen. Maar een van de dingen waar Petrus zijn lezers aan herinnert was het eeuwige koninkrijk. Zo noemt hij dat in vers 11 van 2 Petrus 1. En je zou wat betreft het koninkrijk drie fasen kunnen onderscheiden. Want het koninkrijk vormt de rode draad, hè, van Genesis tot Openbaring. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat. Want Adam, hij was de eerste onderkoning. En Adam kreeg al heerschappij over de vogels in de lucht, over de vissen in de zee. Dus Adam was al aan het regeren. Dat is altijd het verlangen van de Heere God geweest. Nou, er is heel veel gebeurd daarna, maar uiteindelijk eindigt het weer dat de heiligen, de gelovigen, met hem zullen regeren 1000 jaar lang. Nou, het koninkrijk van God kent drie fases. Je zou kunnen zeggen, op grond van Marcus 1 vers 15, in de Heer Jezus Christus is het koninkrijk van God dichtbij gekomen. In de persoon van de Heer Jezus werd iets zichtbaar van de koninklijke heerschappij. Dat is de eerste fase. In de nabije toekomst zal het koninkrijk zichtbaar op deze aarde gevestigd gaan worden. Wanneer zal dat zijn? Nou, als de Heer Jezus zijn voeten zal gaan zetten op de Olijfberg, Zacharia 14, dan zal hij dat koninkrijk hier op aarde gaan vestigen. Dus in de Heer Jezus is het koninkrijk dichtbij gekomen, nabij gekomen, eerste fase. Tweede fase is zijn terugkeer op de Olijfberg. En hij gaat zijn vrederijk hier op aarde oprichten. En hij gaat 1000 jaar lang regeren. En Satan is 1000 jaar gebonden. Dat is de tweede fase. En waar Petrus het over heeft, is het eeuwig koninkrijk van God. En naar mijn overtuiging is dat de derde fase, Openbaring 21, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wanneer God zal zijn, alles en in allen. Wat wil ik ermee zeggen? Het koninkrijk van God, zijn heerschappij, vormt de rode draad door heel de Bijbel heen. En alleen dat moet u al bemoedigen. Niet Poetin bepaalt in deze wereld hoe het gaat. Zelensky ook niet trouwens hoor, voor zover u dat denkt. En Rutte misschien nogal minder. Er is er één die de wereldgeschiedenis bepaalt en die deze wereldgeschiedenis naar haar einde gaat brengen. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is door de Vader verkozen om dat te gaan doen. En wat is het heerlijk dat we hem persoonlijk mogen kennen. En dat mag rust geven in ons hart vandaag, in een onrustige wereld. Hij is in controle. En wat leert de hemelvaart mij? De hemelvaart leert mij dat wij de Heer Jezus vandaag zien met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zit op de troon, zegt de Bijbel, aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft het fundament reeds gelegd voor het herstel van alle dingen. Het is belangrijk dat wij zo naar de Heer Jezus kijken. Hij ligt niet meer in een graf, hij hangt niet meer aan een kruis, hij zit op de troon. Met eer en heerlijkheid gekroond. En broeders, zusters, die positie van hem vandaag moet ons leven bepalen. Daardoor moet ons leven worden gestempeld. Jezus op de troon. Nou, je kan het vergelijken, en dat heeft u wel eens meer gehoord, denk ik, met D-Day en V-Day. D-Day, dat was Decision Day, Normandië, 6 juni 1944. Toen werd de beslissende klap uitgedeeld aan de tegenstander. Decision Day, beslissingsdag. En daarna, een jaar later, kwam V-Day, Victory Day, 8 mei 1945. Dat was de dag van glorie en victorie, de dag van overwinning. Maar tussen die day en V-Day werd nog een jaar een heftige strijd gestreden. En dit is wat we vandaag mogen zeggen. De Heer Jezus is gestorven en hij is opgestaan. De beslissende klap is reeds uitgedeeld. Waar of niet? Maar er is nog een strijd gaande, want we zien uit naar V-Day, Victory Day. Maar we leven vanuit die beslissende dag. De Heer Jezus heeft reeds overwonnen. En die overwinning zal straks aan publiek wereldwijd zichtbaar gaan worden als hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Nou, ik hoop dat u dit volgt en dat het niet te veel is. Maar dit moet u wel vasthouden, dat is heel belangrijk. Nu is het de Heer Jezus die ons heeft leren bidden, die zijn discipelen leerde bidden, het Onze Vader. En een van de gebeden die daarin verwoord zijn, is uw koninkrijk komen. Dus de Heer Jezus, hij heeft al dat gebed leren bidden aan zijn discipelen. En zo mogen wij dat ook bidden. Maar waar hebben we het mee te maken in 2 Petrus 1? Nou, met spotters in de laatste dagen. Want met alles wat ik nu over het koninkrijk gezegd heb, waar wij onze hoop door laten bepalen, ons hart en denken mee vullen, waar wij naar uitzien. De Bijbel zegt dat wat onze hoop is, wat onze verwachting is, daar wordt in de laatste dagen mee gespot. En daar gaat Petrus naartoe. En dat is natuurlijk een aangrijpend iets. Als wij ons daarover verblijden, als wij ons daarover verheugen, als onze hoop is het herstel van alle dingen, en de ongelovige wereld spot daarmee, dan raakt dat ons tot in het diepst van ons bestaan. En daar heeft Petrus mee te maken. Dat is de achtergrond waarom hij aan het einde van zijn leven iets heel duidelijk wil maken aangaande het koninkrijk van God. Begrijp je het nu of niet? Als dit de hoop is van elke gelovige, dat God door de Heer Jezus alles gaat herstellen en dat daarmee gespot zal gaan worden in de laatste dagen, dan zegt Petrus, dit wetende, ik zal het nog even heel duidelijk aan jullie uit gaan leggen. Zodat je niet vertwijfeld raakt. Zodat je hoop en verwachting niet laat roven, maar dat je hoopvol blijft. Dat je verlangend blijft, dat je uitziend blijft naar hem die komen gaat. In 2 Petrus 3 lezen we, het vierde vers, er zullen spotters opstaan. En wat zeggen die? Waar blijft de belofte van Jezus' komst? 2 Petrus 3, het vierde vers. Ze drijven de spot met de verwachting van de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid. Want, zeggen ze, alles blijft zoals het was. Nou, die twijfel kan ook in ons hart wel eens toenemen, toch? Of heeft u altijd helder zicht op de dingen? Of zijn er ook wel eens twijfels in uw hart? Oh ja, zeker, u wil vasthouden aan de belofte van God, aan zijn profetieën. Maar soms als u alleen bent op een regenachtige zaterdagmiddag en u bent alleen, kan het je ook wel eens aanvechten. De wereld lacht en leeft en doet wat ze wil. En waar blijft dan de dag van zijn komst? Nou, dan moet je echt leven door geloof en afhankelijkheid van de Allerhoogste en dicht bij het woord, om die hoop en die verwachting niet te laten roven. En Petrus voelt die spanning aan. En er gebeurt nu iets in het hart van Petrus. En nou ben ik pas bij vers 16. Want als hij dit weet, dat het koninkrijk van God de rode draad door heel de Bijbel is, het herstel van alle dingen. En hij weet ook dat er spotters zullen komen in de laatste dagen die dit in twijfel trekken. Ja, dan wordt hij niet alleen verdrietig, maar dan wordt hij innerlijk heilig verontwaardigd. Herkent u dat? Dat missen wij wel eens vandaag in de christenheid. Ik merk soms dat die gelovigen, die christenen, allemaal van die lievertjes geworden. Ja, we verloochenen onszelf en als ze hier slaan, dan keren we de andere wang toe en we laten alles maar over ons heen komen en zo. Ik zie dat niet bij Paulus terug. Ik zie dat ook niet bij Petrus terug. Ik zie dat ook niet bij de Heer Jezus terug. Die kende iets van heilige verontwaardiging. Nou, en het wordt tijd dat wij ook op gaan staan en af en toe heilig verontwaardigd zijn. En dat mag je best laten horen ook. Toch? Nou, de amens, u bent het niet gewend, maar die hadden nu al ten hemel mogen reizen. Een stuk heilige verontwaardiging. Als abortus goed gepraat wordt. Als euthanasie goed gepraat wordt. Als heel de LHBTI-agenda goed gepraat wordt. We staan erbij, we kijken naar, ja, nou ja, het zal mijn tijd wel duren hoor. En ik merk wel lauwheid bij christenen. Maar we moeten in vuur en vlam zijn, heilig verontwaardigd. Petrus die zegt, wat? Spotten met de komst van mijn Heer in heerlijkheid. Ik zal je even tekst en uitleg geven. En daar hou ik van. Dat vind ik heerlijk. En ik denk dat het ook echt van de geest van God is. Waarom? Omdat hier afbreuk gedaan wordt, ten diepste, aan het werk van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Ja, dat laat ik niet zomaar roven. Daar laat ik niet mee spotten. Dat is de hoop van mijn hart. Daar leef ik voor. Dus dat doet iets. Nou, ik merk aan jullie gezichten dat het jullie ook veel doet. En wat zegt hij dan? Hij zegt, ik zal het uit de doeken doen. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, zegt hij. Toen wij de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakte. Hij zegt, ik heb er al iets over gezegd vanuit het Grieks. Hij zegt, ik ben geen fabel nagevolgd. Ik volg geen mythe na. Weet je wat een mythe is? Een mythe is een onzinverhaal. Even kort weergegeven. Is een onzinverhaal dat als waar wordt aangenomen. Dat is een mythe. Nou, voor veel mensen is vandaag de maagdelijke geboorte een mythe. Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dat nou leren? Dat is toch onzin? Maar weet je wat de humor van God is? Dat hij een arts de maagdelijke geboorte heeft laten beschrijven. Dat is toch humor of niet? Lucas moest het opschrijven. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Niet een timmerman, niet een visser. Een arts. Lucas, ik wil dat jij de maagdelijke geboorte gaat beschrijven. Ja, maar jij gaat de maagdelijke geboorte beschrijven. En hij deed het. Hij stond erbij. Hij keek ernaar. Hij luisterde, hij schreef op. Dat is toch wonderlijk? De opstanding van de Heer Jezus, de fysieke lichamelijke opstanding, is voor veel mensen een mythe. Dat is een onzinverhaal, hoe kan dat nou? In heel veel kerken wordt dat ook geleerd. Het is een mooi beeld hoor, maar je moet het niet al te letterlijk nemen. Nou, Paulus zegt, als je dat loslaat, 1 Korinthe 15, u kent het hoofdstuk toch wel? Ja, dan is ons geloof ijdel, is de prediking ijdel, dan is niks. Dus we houden vast aan de maagdelijke geboorte, we houden vast aan de lichamelijke opstanding van Jezus. En we houden ook vast aan Jezus' terugkomst in majesteit en heerlijkheid. De vestiging van zijn koninkrijk. Dat gaat gebeuren. En Petrus zegt, als ik die komst verkondigde, heb ik het niet over verzinsels, fabels of mythen gehad. Integendeel. Nou, Petrus, je bent nogal stellig. Waar baseer je dat op? Hoe komt het dat je zo stellig bent? En nou kom ik steeds dichter bij de kern van de boodschap. Nou, hij zegt, ik heb drie goede redenen. Hij zegt, allereerst ben ik ooggetuige geweest van Gods majesteit en heerlijkheid. Vers 16. Dat is de eerste. In de tweede plaats zegt hij: je maakt mij niks wijs. Ik ben niet alleen ooggetuige geweest, ik ben ook oorgetuige geweest, doordat ik de stem van God gehoord heb. 2 Petrus 1 vers 18. En het derde argument, zegt hij, waarom ik zo stellig ben, is: we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Nou, werken dan een goede griffie in de preek, die heeft 3 punten, of niet? Ooggetuige, oorgetuige, profetische woord. Petrus zegt, ik kom beslagen ten ijs. En je spelt mij niets op de mouw. En waarom, misschien zeg je, doe niet zo overdreven, Jacques van Aal. Nee, waarom breng ik dit zo nadrukkelijk? Dit moeten wij ook ons meer eigen maken. We moeten niet zomaar over ons heen laten lopen. Wij moeten hier aan vasthouden. Dat zijn Bijbelse principes. Geïnspireerd door de geest van God. Je moet heilig verontwaardigd worden als ze hier aankomen. En dat mag ook wel eens gezegd worden. En ik vind het prachtig hoe Petrus te werk gaat. Hij zuigt het niet uit zijn duim. Hij zegt niet ik denk of ik voel of ik... Nee, 3 gegronde redenen. En nou begrijpt u waarom ik, blader daar maar even naartoe, Matteüs 17 heb gelezen. Want in 2 Petrus 1 citeert Petrus uiteindelijk Matteüs hoofdstuk 17. En dat is iets heel belangrijks. Want daar heeft hij iets heel bijzonders gehoord en iets bijzonders gezien. 3 argumenten kunnen we vanuit Matteüs 17, althans vooral de eerste 2, toelichten. En dit indrukwekkende gebeuren vindt plaats op een hoge en een heilige berg. Matteüs heeft het over een hoge berg, Petrus heeft het over een heilige berg. Nou, er wordt gediscussieerd, is dat nou de berg Hermon geweest? Daar was ik ook 2 weken geleden. Of is dat nou de berg Tabor geweest? Daar was ik ook 2 weken geleden. Nou, de meeste uitleggers gaan uit van Tabor. Dat het daar is geweest. Het is in ieder geval in het noorden van Israël. En u moet even goed opletten. Ik hoop dat u wakker bent. Wat er staat in Matteüs 16 vers 24. Dat moet je even lezen, dat is belangrijk. Wat staat daar? Toen zei Jezus tegen zijn discipelen. En wat zegt hij dan? Dan gaan we naar vers 28. Voorwaar, ik zeg u. De Heer Jezus gaat iets zeggen tegen zijn discipelen. Wat zegt hij? Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen zullen zien komen in zijn koninkrijk. Het is heel belangrijk, die tekst. De Heer Jezus zegt, er zijn er een aantal die hier staan, die zullen niet sterven, voordat zij mijn heerlijkheid gezien zullen hebben. En hij noemt dat heel bijzonder, dat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Nou, als je een beetje bijbelvast bent, dan zeg je, Heer Jezus, hoe kunt u dat nou zeggen? En vanavond kunnen we het zeker zeggen. Het koninkrijk is toch nog niet aan publiek gevestigd? Daar zien we toch naar uit. Dat is toch nog niet gebeurd? Dat heeft toch nog niet plaatsgevonden? Israël is toch nog niet, of Jeruzalem is toch nog niet tot een lof op aarde? Zoals Zacharia 14 zegt. Dat is toch toekomstmuziek? Nou, dat klopt. Ja, maar hoe kan de Heer Jezus dat dan zeggen? Nou, de Bijbelkenners die weten het hopelijk. Want het is heel eenvoudig. Dit vers, vers 28, wordt al vervuld 6 of volgens Lucas 8 dagen later in Matteüs 17 vers 2. En dit is belangrijk. Johannes en Jacobus en Petrus hebben de Zoon des Mensen reeds gezien in zijn koninklijke heerlijkheid. En dat is de berg van de verheerlijking. Dus het klopt wat de Heer Jezus zegt. Hij sprak een profetie uit. Er zijn er een aantal die zullen mij al zien in mijn koninklijke heerlijkheid. Meent u dat? Dat meen ik. Ik ga ze meenemen naar een hoge en naar een heilige berg. Zij krijgen een voorproefje van dat wat in de toekomst zichtbaar zal zijn voor het oog van heel de mensheid. Volg je dit of niet? Dat is heel belangrijk. Dus, de Heer Jezus gaat zich op de berg van de verheerlijking niet openbaren als de lijdende knecht des Heren. Maar hij gaat zich laten zien als de leeuw uit de stam van Juda. Dit is de berg van de verheerlijking. En daarmee klopt de Bijbel. Want Matteüs 16, vers 28 wordt vervuld in Matteüs 17, vers 2. Dus de vervulling van de profetie die Jezus uitspreekt, heeft al plaatsgevonden. 6 of 8 dagen, iets in die orde van grootte, nadat hij het had uitgesproken. En dan neemt hij 3 van zijn intieme discipelen mee. En dat noemen wij wel naar de top van de berg van de verheerlijking. Nou, wij zingen wel eens dat lied. Hij kwam bij ons heel gewoon, hè? Nou, dit was niet gewoon, hoor, wat hier gebeurde. Dit was niet gewoon. Hier was hij niet de leidende knecht des Heren, het lam van God dat de zonde der wereld droeg. Ze gingen hier in echt in hogere sferen. Ze gingen letterlijk hoger op. Je moet vandaag, misschien bent u er wel geweest, met die busjes naar boven. Je bent blij dat je veilig beneden bent, want die Arabische jongens die crossen die berg op. En ze rezen er weer af en dat gaat allemaal langs elkaar, die smalle weggetjes en je ziet de diepte. Maar je komt er uiteindelijk. En op die berg is een kerk gebouwd. Nou hecht ik niet zoveel aan kerken en laat staan dat ik ze verklaar tot heilige plaatsen. Maar het is wel interessant, Antonio Barluzzi heeft die kerk gebouwd. En hij heeft geprobeerd in die kerk iets weer te geven van wat daar gebeurde. Want als je voor die kerk staat, kunt u allemaal op internet nakijken als je er niet geweest bent. Dan zie je eigenlijk 3 torens als je ervoor staat. En daarmee wilde hij weergeven 3 tenten. 1 voor Elia. 1 voor Mozes en de middelste, de grootste, voor de Heer Jezus. Dus deze architect, deze kunstenaar, heeft blijkbaar ook Matteüs 17 gelezen. En zegt, ik wil er toch iets van weergeven daar. En als je daar binnenkomt, ik deel meestal buiten wat, want je hebt er een prachtig plateau waar je kan uitkijken. Maar dan deel ik altijd iets van Matteüs hoofdstuk 17. En waarom haalt Petrus dit nu aan, Matteüs 17, in 2 Petrus 1? Nou, hij zegt, jullie spotten wel, hè, met de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid. En dan gaat het over de komst als koning der koningen en heren der heren. Zijn fysieke terugkomst. Daar spotten jullie mee, hè. Nou, ik zou je dit vertellen. Ik was met Jacobus en Johannes op de top van een hoge heilige berg in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En wat zegt Petrus? Ik heb daar iets gezien. Wat heb je gezien, Petrus? Ik heb Jezus gezien in koninklijke heerlijkheid. En hij heeft mij een voorproefje gegeven van dat wat komen gaat. En dat was als het ware het onderpand wat hij mij gaf. De zekerheidsstelling. Dat hij zei, Petrus, dit ben ik in mijn koninklijke heerlijkheid. En ik garandeer je hiermee dat straks in de toekomst zal het werkelijkheid worden hier op aarde. Nou ja, was hij bevoorrecht, Petrus, of niet? Hij was bevoorrecht met Johannes en met Jacobus. Hij kreeg een geweldige voorproef. Hij was ooggetuige van Jezus' majesteit en heerlijkheid. Want hij werd voor hun ogen, zegt vers 2 van Matteüs 17, van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Indrukwekkend, vind je niet? Ze stonden daar erbij, die Petrus, Jacobus, Johannes. Ze keken ernaar. Ze hebben iets heerlijks gezien. En dan gebeurt er nog wat, want op een gegeven moment verschijnen Mozes en Elia. Nou, ik heb al gezegd, die kerk die er nu staat, daar is iets van weergegeven van die 3 tenten. Maar die 3 tenten, die spreken, of dat verlangen spreekt Petrus uit, hè. Want hij zegt, kunnen we hier niet blijven? Petrus antwoordde en zei Jezus, tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, 3 tenten maken. En dat wordt vaak weergegeven als 3 loofhutten, 3 soeka's. U weet dat loofhuttenfeest is Sukkot. 3 tenten. Nou, als je daar bent en je doet het woord open, maar daarvoor hoef je niet op een berg te zijn, hoor. Daarvoor kan je ook gewoon in, hoe heet dit gebouw? Het vlegwerk zijn. Die zeggen, wat is het goed hier? Zullen we gewoon blijven vanavond? Waarom dan? De Heer Jezus is in ons midden. Hoe dan? Door zijn woord en door zijn geest. Laten we hier gewoon een tent maken. We overnachten hier gewoon. We willen in die tegenwoordigheid zijn. Want zijn tegenwoordigheid is beter dan het leven, of niet? Zijn goede tierenheid is beter dan het leven. Zijn aanwezigheid is beter dan het leven. Als hij er is, dan is het goed. En als hij er niet is, Ja, dan kan je samenkomen en dan kan je van alles organiseren, maar dan is het wel leeg, dan is het wel koud, dan is het wel kil, of niet? En de vraag is, zijn onze samenkomsten samenkomsten waar hij zelf is? Dat is belangrijk, hè? Dat hij in het midden is. Ja, heel vaak voor een dienst wordt gebeden, ja, Heer, waar de twee of drie in uw naam zijn, daar bent u in het midden. Maar je moet het wel in de context lezen, hè? Weet je wat daarvoor staat? Als er twee of drie een eenparig verlangen hebben, ben ik daar. Je kan met 1000 mensen zijn, maar als ze zo verdeeld zijn als wat en geen verlangen hebben naar de Heer Jezus, dan is de vraag of de Heer in het midden is. Het gaat erom, als er slechts twee of drie zijn met een eenparig verlangen, dan ben ik er. Dat is een geweldige belofte. Zie je waar het mee staat of valt, een samenkomst, met de tegenwoordigheid van de Heer. Dan laat hij zich zien. Dan ben je ooggetuige van Jezus, heerlijkheid en majesteit. En dat was mijn verlangen voor deze avond. Om daar iets van te laten zien. En Petrus zegt tegen de spotters. Ik heb een onderpand gekregen voor de toekomst. Ik heb iets gezien. Maar ik heb ook iets gehoord. Want op die berg klonk ook een stem. En die stem die zei. Deze is mijn geliefde zoon. Vers 5 van Matteüs 17. In wie ik welbehagen heb. Luister naar hem. Hij heeft dus iets gezien. En hij heeft een stem gehoord. Nou, vanwege de tijd moet ik even aan Mozes en aan Elia voorbij gaan. Maar even kort dit. Mozes vertegenwoordigde de wet. En Mozes staat tot op de dag van vandaag hoog aangeschreven bij het Joodse volk. Elia vertegenwoordigde de profeten. En het zijn Mozes en de profeten die van hem getuigen. Ik heb gisteravond op een andere plaats gesproken. En daar noemde ik nog even Lucas 24, de Emmausgangers. Dat is heel mooi. De Heer Jezus die zegt daar, of die Emmausgangers zeggen tegen elkaar als Jezus is vertrokken. Was ons hart niet brandende in ons? En waar sprak de Heer Jezus over? Hij sprak over Mozes en over de profeten, want die getuigden van hen. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Heel veel mensen die een Bijbel gaan lezen, die beginnen in Matteüs. Ja, begin maar in Matteüs. Dat is eenvoudig. Maar weet je wat zo geweldig is? De Emmausgangers kregen een brandend hart door in Mozes te lezen. Vind je dat niet bijzonder? Het is niet altijd makkelijk, hè? Genesis, Exodus, nou, noem op. In Mozes lezen, daar krijg je een brandend hart van. Volgend jaar gaan we met de tabernakel aan de slag, hè? Weet je waar de tabernakel beschreven staat? Exodus 25 tot Exodus 40. Dat is Mozes. Je krijgt van de tabernakel een brandend hart, dus bereid je voor. Dat vind ik zo mooi. Ik hoef niet in de Efezebrief te lezen. Of ik hoef niet in de Openbaring te lezen. Ik lees in Mozes. Want in hem wordt al gesproken over de Heer Jezus. Mozes vertegenwoordigde de wet. Elia vertegenwoordigde de profeten. Maar waar gaat het nou om als Petrus ook iets hoort? Wat zegt die stem uit de wolk? Hier is Mozes. Deze is mijn geliefde. Nee. Zegt die stem uit de wolk. Dit is Elia, mijn geliefde. Ook niet. Er stijgt er één boven Mozes en er stijgt er één boven Elia uit. Dat is de Heer Jezus. Ze zagen hem in zijn koninklijke heerlijkheid. Ze hebben iets gezien, maar ze hebben ook iets gehoord. En dat is de stem van de Vader die klonk uit de wolk. Hij is de totaal andere. Hij stijgt ver uit boven Mozes, hoe hoog je Mozes ook hebt staan. En hij stijgt ver uit boven Elia, hoe hoog je ook Elia hebt staan. De Vader die openbaart zijn Zoon. En hij verklaart zijn liefde aan zijn Zoon. Deze is het. Bij hem moet je zijn. Nou, dat is een boodschap voor 2023. Want heel veel mensen zoeken het in allerlei omstandigheden, bij voorgangers, bij personen. Nou ja, dan heb je toch een probleem op de berg van de verheerlijking, toch? Op de berg van de verheerlijking, en laat ik het doortrekken, in de geestvervulde samenkomst gaat het niet meer om mensen. Zodra het om mensen gaat, gaat het mis, vroeg of laat. In de geestvervulde samenkomst gaat het om één persoon. De Heer Jezus Christus. Die meer is dan Mozes, die meer is dan Elia. En de Vader zet het stempel op zijn Zoon. Hij is het. En wat voegt hij eraan toe? Hoort naar hem. De Heer Jezus moet het hoogste gezag hebben in ons leven en in onze samenkomsten. En als zijn naam en zijn werk niet meer wordt verkondigd, dan moet je je grote zorgen gaan maken. Want in hem is het leven. Paulus zegt, in hem leven wij, En in hen bewegen wij. Kan je de vurigheid van Petrus een beetje begrijpen? Wat? Spotten met de wederkomst? Spotten met het koninkrijk van God wat gaat komen? Mij maak je niks meer wijs. Ik ben geen fabels nagevolgd, want ik heb hem reeds gezien in zijn koninklijke heerlijkheid. Ik heb een voorproefje gehad. En dat voorproefje heeft er in mijn leven toe geleid dat ik zoveel zekerheid en geloof heb in datgene wat nog komen gaat. Want als de Vader een voorschot geeft, dan gaat hij de rest ook nakomen. En daarbij komt, de Vader heeft ook nog het stempel op zijn Zoon gezet. En daarmee een streep onder het komende koninkrijk. Deze is het. Hoort naar hem. Vind je dat niet mooi? Ik hou van Petrus. Ik hou van zijn vurigheid. Ik hou ook van zijn argumentatie. Het is niet ik voel of het... Nee, allemaal gedegen, hè? Echt bijbelstudie gedaan, die Petrus. Hij wist waar hij het over had. Liet zich niets op de mouw spelden. Dat hebben we vandaag nodig. Dat we weten in wie we geloven en dat we weten wat we geloven. En nou het laatste stukje. Want hij zegt, we hebben nog wat ontvangen. We zijn niet alleen ooggetuigen geweest, we zijn niet alleen oorgetuigen geweest. Maar we hebben ook het profetische woord. Ja, het is soms moeilijk om van de berg van de verheerlijking weer naar beneden af te dalen. Er zijn van die toppen in je leven dat je zegt, laten we er maar blijven. Maar ja, na elke top ligt ook weer een dal, toch? Maar die ervaring, die vergeet je niet meer. Sommige mensen zeggen wel eens, het gaat niet om ervaring. Nou, ik ben heel schriftgetrouwd, denk ik. En ik hou van het woord en daarop moet het gegrond zijn. Maar weet je, ik ben ook blij dat ik soms wat ervaar. Sommige mensen beleven niks. Nou, daar heb ik mee te doen. En in sommige kringen proef ik dat, hè. Dat is alleen maar kennis. Dat is alleen maar waarheid, maar het is zo droog als gort. Maar als je met de Heer leeft, ik ben door een oude broeder gedoopt. En dat was een broeder naar mijn hart. Hij zei, als je met de Heer leeft, beleef je elke dag wat. Nou, toen kreeg ik er zin in. Want ik had zoveel mensen, zoveel religieuze mensen in mijn leven ontmoet. Die vonden van alles, maar er ging niks van uit. Die beleefde niks. Toen kwam ik deze broeder tegen. Die zegt, nee Jacques, als je met de Heer leeft, beleef je elke dag wat. Toen dacht ik, dat is wat ik wil. En anders had ik liever naar de Kuip gegaan. Want ik zat helemaal in de voetballerij. Maar dat is het leven. Dat is niet statisch, dat is dynamisch. Want je hebt ontmoetingen met hem. En in de ontmoeting met de Heer Jezus gebeurt er altijd iets. Het is best spannend om met hem te wandelen. Om hem te ontmoeten. Je zal een Samaritaanse vrouw zijn. En je ontmoet Jezus. Dat is confronterend. Maar er gebeurt er wel wat in, de, toch? Daarom moet je die ontmoeting met hem niet uit de weg gaan, maar juist aangaan. Want dan hoor je nog eens wat. En dan zie je nog eens wat. En als er dan dat dal komt, dan hoef je niet uit die ervaringen te leven. Want Petrus zegt, wij hebben naast die ervaringen ook nog het profetische woord. Wat vast en zeker is. Het hoort er allemaal bij. Ervaringen, maar ook het woord van God. En daar sluiten we mee af. Dat is het derde argument. Hij zegt dat in 2 Petrus 1 vers 19. U kunt daar weer naartoe teruggaan. Want ook in het dal heeft Petrus volhard. Ik visualiseer nu een beetje. Hè. Hij was op de top. Heeft daar geweldige dingen gehoord en gezien. Maar ook in het dal twijfelt hij niet aan de toekomst zoals God die heeft beloofd. En het profetische woord, dat is eigenlijk de verzamelnaam voor al de Bijbelgedeelten die gaan over de toekomst. Deels is dat al vervuld, maar grotendeels staat het ook nog uit. En het profetische woord geeft licht op de toekomst. Maar het profetische woord geeft ook licht op de dagen waarin wij leven. En laat ik dit even bijzeggen. Ook in Werkendam is er heel veel verwarring. Het profetische woord heeft niet zozeer te maken met de gave van profetie. En misschien weet u waar ik op bedoel. Ik zal het niet verder uitweiden. Maar de gave van profetie moet altijd getoetst worden. Dat is belangrijk. En die is feilbaar, de gave van profetie. Maar het profetische woord hoeft niet getoetst te worden en is niet feilbaar. Begrijp je het verschil? De gave van profetie is feilbaar, moet je altijd toetsen. Over mijn leven zijn ook profetie uitgesproken. Dan kom ik in een of andere samenkomst en zeg mijn broeder, ik heb een woord van de Heer, ik heb een profetie over je leven. Mag ik die uitspreken? Zeg, nou, je mag het vertellen, maar we gaan zien hoe het uit gaat pakken dan. Ik ben daar altijd heel nuchter. Als je het wil delen, deel het met me. En we gaan het wel zien. Maar je moet hem altijd toetsen. Want het is feilbaar. Maar het profetische woord hoef je niet te toetsen. Is niet feilbaar. Waarom niet? Voor het profetische woord geldt, Alzo spreekt de Heere. Hoef je helemaal niet te toetsen. Je hoeft Jesaja niet te toetsen. Je hoeft Jeremia niet te toetsen. Je hoeft Daniel niet te toetsen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is vast en zeker. Woorden van mensen, hoe mooi ze ook over je spreken. Die profetieën die over mij zijn uitgesproken, ik heb er nog weinig van vervuld gezien. Dus het doet me ook niet zo heel veel. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dit geeft houvast in een tijd van bespotting, in een tijd van afval en verval. En Petrus zegt, dat hebben wij, dat woord hebben wij. God zelf heeft mensen apart gezet en door de Heilige Geest tot hen gesproken en hen aangedreven. Het was niet, dus niet de wil van de mens, maar Gods wil dat het profetische woord op papier kwam. En dat woord mag geen eigenmachtige uitleg gegeven worden. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. Er zijn vandaag veel predikers die pakken een thema, omdat ze graag over een bepaald thema willen spreken, en daar zoeken ze teksten bij. Maar de Bijbelse volgorde is precies andersom. De Heer spreekt door gedeelte, en daar kan je een thema aan verbinden. Zie je het verschil? Dus het is niet zo dat ik mijn thema maak en dat ik daar tekst aan hang. Nee, ik bestudeer een thema, of ik bestudeer een gedeelte, en dan maak ik een thema van oog en oor getuigen van Jezus' heerlijkheid. Maar dat thema vloeit voort uit de schrift zelf. Dat is gezond. Je mag geen eigen machtige uitleg toelaten. En dat profetische woord, zegt Petrus, functioneert als een lamp. Die schijnt in een duistere plaats. En dit is heel interessant van het profetische woord. Hij zegt, voordat de dag aanbreekt, luister goed hoor, gaat de morgenster reeds op. De zon is nog niet zichtbaar, maar de morgenster verschijnt als het nog donker is. Maar wel op het moment dat de dag op punt van aanbreken staat. Op dat moment verschijnt de morgenster. Je zou het zo kunnen toepassen. Terwijl er duisternis om je heen is, is je hart gericht op de komst van de Heer Jezus. Bij het aanbreken van de dag zal Jezus zijn koninkrijk, zegt Petrus, hier op aarde gaan vestigen. Het profetische woord heeft Petrus overtuigd. En weet u wat heel bijzonder is? Als mensen iets over de toekomst willen weten, dan gaan ze heel vaak studeren in het boek Openbaring. Nou, dan zeg ik niet dat dat niet mag. Maar weet je wat heel interessant is? De Heer Jezus heeft over het koninkrijk van God gesproken, heb ik gezegd aan het begin en ik zeg het ook aan het einde, vlak voordat hij naar de hemel voer. En hij heeft 40 dagen met hen daarover gesproken. Dat is een tijd. En weet je wat er nou niet staat, waar hij nou precies over gesproken heeft? Er staat niet exact de details van het gesprek. Hij heeft gesproken over het koninkrijk. Maar weet je waarom hij dat niet gedaan heeft? Naar mijn overtuiging. Je leest iets verderop in het boek Handelingen, dat de profeten er reeds over hadden gesproken. Met andere woorden, ze wisten het al, ze hadden het al kunnen weten. Begrijp je wat ik nu zeg? De profeten hebben reeds over de toekomst gesproken. Dat zei de Heer Jezus al, vlak voordat hij naar de hemel ging. En hoe komt het dan dat mensen, als ze over de toekomst iets willen weten, in Openbaring gaan lezen? Weet je waar we weer naartoe moeten? We moeten de profeten gaan lezen. Want die hebben reeds over deze dingen gesproken. Het profetische woord wat vast en zeker is. Nou ja, Jesaja heeft erover gesproken. Micha heeft erover gesproken. Zacharia heeft erover gesproken. Etcetera, etcetera. Het profetische woord. Dat staat dus niet alleen in het boek Openbaring. Integendeel, er staat veel meer in het oude, in het eerste Testament. Nou, ik ga afsluiten, zei ik. Petrus zegt, toen wij de kracht en de komst van de Heer Jezus, en dan bedoel ik de komst als koning der koningen, hebben verkondigd, zijn we geen fabels, geen mythen, geen verzinsels nagevolgd. Integendeel, ik heb goede bewijzen dat wat ik geloof ook daadwerkelijk de waarheid is. Want ik was een ooggetuige op de berg van de verheerlijking. Ik was een oorgetuigen en ik heb het profetische woord. Drie argumenten, drie fundamenten waarop Petrus staat. En waarmee hij de gelovigen vlak voor zijn heen gaan, zijn tent wordt afgebroken, wil bemoedigen. Mag ik iets vragen? Wat zou uw antwoord zijn op de spotters van deze dagen? Wat zou u zeggen? Waar blijft dan de dag van zijn komst? Welke antwoorden zou u geven? We kunnen wat van Petrus leren. Dan is het wel van belang dat je iets van die berg van de verheerlijking kent in je eigen leven. Dat je iets van de Heer Jezus gezien hebt. In zijn lijden, in zijn sterven, maar ook in zijn opstaan en in zijn hemelvaart en in zijn zitten aan zijn rechterhand. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat geldt ook de nieuwtestamentische gelovigen. Wij hebben al iets gezien van zijn koninklijke heerlijkheid. Met welke ogen? De natuurlijke? Nee, met de geestelijke ogen. Vind je dat niet mooi? Hemelvaart. We hebben ook iets gehoord. Wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, zegt de Bijbel, die zal leven. We hebben zijn stem gehoord. En we zijn door de Vaderstem vrijgesproken. Zo is er dan geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. We hebben de stem ook gehoord van de Vader en van de Zoon. We zijn vrijgesproken. Is toch heerlijk of niet? En we hebben ook het profetisch woord ontvangen. Bestudeer de schriften. Dat heeft Jezus zelf gezegd, want die zijn er die van mij getuigen, ja, van mij in mijn vernedering, in mijn lijden, in mijn sterven, maar ook in mijn opstanding en in mijn regering in de toekomst. We hebben ook het profetisch woord. We hoeven helemaal niet in Israël. We hoeven helemaal niet naar de berg Tabor. We kunnen gewoon in Werkendam blijven, of waar je dan ook leeft en woont, en werk, studeert, wat je ook doet. We hebben hier deel aan gekregen. Maar zien we het ook? Genieten we ervan? Houden we het vast? Dat wat ons is toevertrouwd. En niet alleen vasthouden, maar geven we het ook weer door op onze beurt. Bemoedigen we anderen ermee. En wijzen we spotters vandaag hiermee terecht. Dat is onze roeping vandaag. Daarvoor zijn we hier nog. En ik hoop dat het vanavond een handreiking is geweest om je daar een beetje in te helpen. Maar ook om je wel een beetje te enthousiasmeren ervoor. Mag best wel een beetje meer enthousiasme uit de gemeente vanuit gaan, toch? Er zei ooit een hele degelijke dominee, waar zie je langere gezichten dan in de kerk. Ja, dat is niet zo positief. Toch? Want die hoop moet al ons leed verzachten. Corrie ten Boom die zei, we gaan niet met een lang gezicht door het leven, maar met een rond gezicht. Nou ja, er zit wel wat in, toch? Gaat dat dan altijd bij jou voor de wind? Nou, we kunnen straks wel even gaan zitten. Maar ik wil hier wel aan vasthouden. Want één is er die deze hoop in mijn hart wil beschadigen, wil roven. Terwijl dat is waarvoor en waaruit ik mag leven. Wat is het belangrijk, broeders en zusters? Om je vast te klampen aan het woord van God. Want de Bijbel zegt, de Heere God is geen man dat hij liegen zou. De Heere God kan alles, behalve liegen. En wat hij beloofd heeft, gaat hij vervullen. Wat hij geprofeteerd heeft, dat gaat hij tot in de punt en de komma uit laten komen. Zo is hij, zo is zijn karakter. En dan kan het zijn dat we een moment hebben van aanvechting, van vertwijfeling. Maar ik kan je ook dit zeggen, wie God vertrouwt, wie zijn vertrouwen stelt op zijn belofte, op zijn profetieën, dan zegt de Bijbel, zal niet beschaamd worden. Dat is oud-Hollands, zal niet teleurgesteld uitkomen. Is dat evangelie of niet? En dan kan je zeggen, rust mijn ziel, uw God is koning, rustend in zijn belofte. Ik moest denken in de voorbereiding aan Billy Graham. En dat voorbeeld heb ik wel eens meer gebruikt elders. Maar die was in gesprek met een atheïst. En die wilde eigenlijk doen wat de spotters doen vandaag. He, als je uit de Heer Jezus mag leven. Als je hoopt op de heerlijkheid. Dan willen mensen die hoop je daarvan willen ze je beroven. En er was een atheïst die ging met Billy Graham in gesprek. En die wilde hem overtuigen dat de God van Billy Graham dood was. En dat alles wat hij geloofde pure onzin was. Of in de taal van Petrus, verzinsels, fabels, mythes, onzin. En hij trok alle registers open. En hij ging er vol tegenaan. En toen hij uitgepraat, misschien beter gezegd uitgeraasd was. En Billy Graham zat rustig te luisteren. Toen zei hij tegen me, is dit alles wat je wilde zeggen? Jij wil mij overtuigen dat mijn God dood is. Hij zegt, ik moet je teleurstellen. Want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Hij was een ooggetuige, hij was een oorgetuige en hij had het profetische woord. En zo heeft hij volhard tot het einde toe. En dan zei diezelfde Corrie ten Boom, dan gaat het beste nog komen. Amen.